Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, in deze aflevering in onze reeks over Bijbelse vrouwen zullen we vandaag veel vernemen over de echtgenote van onze stamvader Abraham, over Sara en ook over haar slavin Hagar. We hebben al gekeken naar Eva, de stammoeder van de mensheid, de moeder van alle levenden. Vandaag zijn we dus beland bij Sara. Soms zijn personen die in de Bijbel voorkomen niet altijd voorbeelden om na te volgen. Vaak geeft de Heilige Schrift ook verslag van verzuchtingen, tekorten en daden van gewone mensen. Mensen zoals wij dus. Daarom is het zo'n bijzonder boek. Het is geen opgepimpt Facebook-profiel waarbij mensen altijd hun beste beentje voorzetten om aan de buitenwereld te tonen: kijk eens hoe een schoon leven ik heb, wat voor leuke vakantiefoto's. Nee, de Bijbel belichaamt ook de zwakke kanten van de mens. En voor degenen die met mij de verhaallijn van Sara willen volgen in de Bijbel, u kunt ze terugvinden in het eerste boek Genesis vanaf hoofdstuk 17. Van vers 15 tot en met hoofdstuk 21. Genesis 17 en 21. De tweede rangspositie van Sara. De plaats die Sara inneemt is niet geheel benijdenswaardig. Ze is in het boek Genesis vaak niet veel meer dan bezit van Abraham. De verhalen noemen haar de vrouw van Abraham, terwijl Abraham nooit de man van Sara wordt genoemd. Abraham neemt elke beslissing alleen. Nooit is er sprake van een gemeenschappelijke beslissing. De vrouw moet de man maar volgen. Terach, haar schoonvader, handelde op die manier met haar toen hij uit Oer vertrok om zich in Haran te vestigen. Abram gedraagt zich op dezelfde wijze als hij Haran verlaat. Abram gaat naar Egypte, Sarai gaat mee. Hij komt terug uit Egypte, zij volgt hem. Het zijn niet Abram en Sarai die vertrekken, maar hij trekt weg met haar. Nu zei God tot Abraham, Genesis 17, Sarai, uw vrouw, moet gij niet meer Sarai noemen. Haar naam zal Sara zijn. Ik zal haar zegenen en ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij dacht bij zichzelf, zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen en zou Sara, die 90 is, nog een kind ter wereld kunnen brengen? Daarom zei hij tot God, laat Ismaël liever uw gunst genieten. En God antwoordde, nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en gij zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik een verbond aangaan, een altijd durend verbond. Sara is niet enkel het passieve bezit van Abraham. Zij zal ook zijn actieve dienares worden. Als hij met haar naar Egypte vertrekt om aan de hongersnood te ontsnappen, komt Sarai plots goed van pas. Het is de eerste keer dat Abraham zich rechtstreeks tot zijn vrouw wendt. Maar hij laat haar echter geen keuze. Hij geeft alleen bevelen. Luister eens, ik weet dat je mooi bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik er goed van afkomen om jou in leven blijven. Deze list werkt. Abraham wordt er zelfs rijker door. Het is voordelig om een mooie vrouw te hebben. Want, zo staat er in Genesis hoofdstuk 12, omwille van haar behandelde de farao ook Abraham goed en schonk hem runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Als Abraham op zekere dag 3 bezoekers krijgt, wil hij hen op een waardige manier ontvangen. Hij wordt daarom dikwijls als een voorbeeld van gastvrijheid genoemd. Als men het verhaal aandachtig leest, ziet men dat hij die eer helemaal niet zo verdient. Abraham zelf doet niets. Het zijn de anderen die van alles voor hem moeten doen, en zo ook Sara. Het is de tweede en ook de laatste maal dat hij het initiatief neemt om tot zijn vrouw te spreken. Sara, neem gauw 3 schepel fijn meel en kneed het en bak er koeken van. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker maals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Het kan moeilijk duidelijker zijn. Sara, zijn vrouw, is enkel een dienares en het moet nog vlug gaan ook. Sara mag zelfs niet als gastvrouw optreden. Ze mag er helemaal niet bij zijn. Abraham is bij de bezoekers. Haar plaats is in de keuken. Daar lijkt het wel op, als we dit verhaal aandachtig lezen. Terwijl ze zaten te eten en spraken met Abraham, ging Sara weer naar de tent. Laat ons zeggen, ze moest dienen. Ze moest misschien wel de afwas doen. Maar met een half oor luisterde ze naar het gesprek van de mannen. Tjen, valt daar nu mijn naam? Ze laat eventjes haar werk rusten, om beter te kunnen luisteren. En wat hoort ze toen zeggen? Volgend jaar kom ik weer langs en dan zal Sara een zoon hebben. Sara schudde even haar hoofd en lachte. Wat een dwaze praat, spreken die mannen. Ze was bijna 90. Als zij dat nu eens 50 jaar eerder had gezegd. Maar toch gebeurt het. Het onwaarschijnlijke gebeurt. Als mensen spreken, kan je er soms om lachen. Maar als God het zegt, gebeurt het altijd. Want zijn beloften zijn alles waard.
Ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga, u volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt, het ligt alles open voor uw ogen. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open. Ligt alles open. Het ligt alles open voor u. En
We vervolgen onze uitzending over Sara, de vrouw van aartsvader Abraham. In Genesis 21 wordt aan Abraham een talrijk nageslacht beloofd. En Abraham had de Heer op zijn woord geloofd. Maar de beloofde kroost bleef uit. Hij was al een hoogbejaard man en de schoot van Sara bleef gesloten. Was het dan toch maar een lachertje, een mooie droom, een vastgelopen illusie? Of zouden zij toch nog echt kindjes kunnen krijgen? Zouden zij nog echt eens kunnen lachen? In plaats van schamper om de beloften die de drie mannen eerder hadden gedaan. Was Yahweh's trouw tot zulke dingen in staat? En er zijn in de Bijbel niet alleen aartsvaders, maar ook aartsmoeders, Sara. Maar Sara en Hagar horen hier samen. Beiden dragen ze de belofte in zich, maar op een gebroken wijze en zonder enige triomfantelijkheid. Beiden zijn als moeders van hun zonen tot op de dag van vandaag vervlochten met de tragische conflicten in het nabije Oosten tussen Joden, de kinderen van Isaac, en Arabieren, de zogenaamde kinderen van Ismaël. Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar. Sara is de uitzonderlijk mooie echtgenote van een rijke herder. Tweemaal geeft haar man haar voor zijn zuster uit om zichzelf tegen overvallen te beschermen. In de eerste verhalen is Sara het zwijgende object van de handelende Abraham. Wat ze zelf denkt en voelt, blijft onuitgesproken. Alleen haar ongelovig lachen, wanneer de drie mannen een zoon aankondigen, blijft in haar geheugen hangen. Het is het ironische lachen van een oudere vrouw na de menopauze, die alles hoort wat belangrijk is. Dit lachen is haar eerste levensuiting in de Bijbel. Maar uit angst probeert ze dit lachen te ontkennen. En God spreekt tot haar zonder omweg via Abraham en maakt van de lach van de bitterheid de lach van het onverwachte geluk. Want de bittere jaren van kinderloosheid hebben Sara hard gemaakt. Precies 10 jaar zitten ze nu al in het beloofde land. Ze probeert het met het leenmoederschap en dat doet ze met een beetje menselijke berekening als zij daarvoor een Egyptische slavin, Hagar, gebruikt. Abraham staat tussen twee vrouwen. De ene is gehuwd, rijk en vrij, maar oud en onvruchtbaar. De andere ongehuwd, arm, een slavin, maar jong en vruchtbaar. Sara, die in Egypte het voorwerp van mannenintriges was, is hier nu voorwerp ten opzichte van de machteloze slavin met donkere huid. Abraham ontwijkt het conflict en laat de zwangere Hagar aan de willekeur van Sara over. Voor haar is Hagar een instrument, niet een persoon. Geen enkele keer noemt ze haar bij haar naam of spreekt ze haar ondergeschikte toe. Sara controleert de situatie volledig. Ze zegt Abraham wat hij moet doen en hij is slechts een stille, inschikkelijke bijfiguur in het drama van de beide vrouwen. Als Hagar zwanger wordt, kan men zich wel voorstellen hoe in het hart van Sara vreugde met vernedering gepaard ging. Zonder het onrechtvaardige gedrag van Sara goed te keuren, kunnen we het toch wel erg begrijpelijk vinden. Sara maakt Hagar het leven onmogelijk, zodat deze de vlucht neemt. Later krijgt Sara gedaan dat Abraham Hagar wegstuurt. Alle hoop is echter niet verloren. Op vele plaatsen is er sprake van dat Sara ook een kind zal baren. Maar typisch is dat die blijde boodschap, die toch wel eerst en vooral de vrouw aangaat, niet aan Sara, maar aan Abraham wordt meegedeeld. In Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 11, lezen we: Door het geloof heeft Sara, ofschoon haar tijd voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen. Want zij wist dat hij, die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Toen Sara Hagar aan haar echtgenoot gaf als vrouw, voelde ze geen jaloezie. Hagar was immers haar bezit en niet het bezit van Abraham. Het was blijkbaar in het oude Israël algemeen gebruikelijk dat onvruchtbare vrouwen hun slavin aan hun man gaven, zodat hij bij haar kinderen zou kunnen verwekken. We vinden dit namelijk ook terug in het verhaal van Lea en Rachel bij aartsvader Jacob, die bij hen zonen verwekt. Eerlijk gezegd is het te begrijpen dat wanneer Hagar zwanger is, dat Sara daar moeite mee heeft. Maar Sara is de baas en heeft alle macht om haar te vernederen. En tenslotte neemt Hagar de vlucht. En ze vlucht de woestijn in. En na een tijdje ronddwalen, komt ze met hangende pootjes weer terug en Sara neemt haar weer aan als slavin. Wanneer Ismaël opgroeit en ook Sara intussen een eigen zoon heeft, loopt het opnieuw spaak tussen beide moeders. En nu wordt Hagar echt weggestuurd. Weg gij, samen met uw zoon. Ga maar een ongewisse toekomst tegemoet, dacht Sara. Maar dat was buiten Gods hulp gerekend. God vergeet ook Hagar niet. Hij zorgt voor haar en voor haar kind. Hij zorgt ook voor u en voor mij. In de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen wij: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat gij nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. In de laatste decennia lezen vrouwen in de derde wereld ook de Bijbel en herkennen ze zich in Sara of Hagar. Wanneer zij over hun situatie nadenken, denken zij terug aan de zwangergemaakte, vernederde, verstoten vrouw uit de Bijbel, Hagar. In Brazilië zijn er groepen zwarte dienstmeisjes die voor een hongerloon van 50 euro van 's morgens tot 's avonds werken, in omstandigheden die niet veel verschillen van een slavenbestaan. Ze moeten wassen, poetsen, strijken en zorgen voor kinderen van de rijken, terwijl hun eigen kinderen maar moeten toezien hoe ze in de krottenwijk overleven. De uitbuiting gaat ook hier verder dan het profiteren van arbeid, want velen laten seksueel misbruik en verkrachting door de heer des huizes en zijn zonen over zich heen gaan. Uit angst, anders verliezen ze hun werk. Als ze zwanger worden, stuurt men hen, zoals Hagar, de laan uit. Jonge meisjes worden voor 800 euro aan tussenpersonen verkocht en staan bij de vliegvelden ter beschikking wanneer toeristen aankomen. Ook vandaag zijn er vluchtende Hagars die moeten vluchten voor rijke mensen. Het oude verhaal van Hagar geeft ook nu aan verarmde vrouwen moed en kracht om in deze tijd hun strijd niet op te geven. God heeft ook voor Hagar gezorgd, voor haar vrijheid en een waardig leven. En zo wil God het ook voor onze vrouwen in deze tijd doen. Vrouwen, geef niet op om samen te bidden. En vergeet niet wat we van de slavin Hagar leren. Gij zijt een God die naar mij omziet.
Thank you.
Beste luisteraars, we vervolgen onze uitzending waarbij wij twee Bijbelse vrouwen bekijken, namelijk Sara en Hagar uit het boek Genesis. Over Sara zegt de Joodse traditie dat zij de enige vrouw was met wie God rechtstreeks heeft gesproken. Dat was bij Eva niet het geval. Wanneer de farao haar ondervraagt over Abraham, zegt zij dat zij haar broer is. De farao stuurt Abraham nu veel goud, zilver, parels, schapen en ossen, slaven en slavinnen. Wanneer God bij de eik van Mamre aan Abraham verschijnt, heeft hij hem reeds een nieuwe naam gegeven. Hij zal voortaan niet meer Abraham, dat betekent de vader is verheven, heten, maar Abraham, de vader van een menigte volkeren. Ook Sarai's naamsverandering in Sara geeft een typisch kenmerk weer. Sara betekent namelijk vorstin. De drie mannen die Abraham na zijn besnijdenis bezoeken, zijn God zelf. En volgens de Joodse uitleg wel in de drie aartsengelen, Michael, Gabriel en Raphaël. Raphaël kwam binnen om Abrahams wonden te genezen. Michael om Sara het blijde nieuws te brengen. En Gabriel om de verwoesting van Sodom en Gomorra te voltrekken. Op vele plaatsen in de verhalen van de Bijbel zien we tekenen van waardering voor Sara. Ze dwingt namelijk eerbied af. Waar Abraham zelden tot haar spreekt en waar anderen God inbegrepen tot Abraham spreken over Sara, richt de koning van Gerar, Abimelech, zich rechtstreeks tot Sara. Abimelech zegt tegen Sara wat hij Abraham wil geven. De rollen zijn hier in Genesis hoofdstuk 20 bijna omgekeerd. Eindelijk is er iemand die om haar eer bekommerd is. De teksten spreken nergens over de gevoelens van Abraham tot haar. De enige keer dat hij een woord van lof over haar schoonheid heeft, voelt hij er zich door bedreigd. Wanneer Sara op 127-jarige leeftijd sterft, overleeft Abraham zijn vrouw. Nu rouwt hij om Sara. Hoofdstuk 23. Vervult hij dit gebruik uit plicht of is het een echte klacht? Misschien komt hij nu tot het besef hoezeer hij zijn dienares Sara nodig had, hoe zij hem al die jaren heeft verwend. Nu zij er niet meer is, ontdekt Abraham misschien ook hoe hij haar op zijn manier heeft bemind. Hij beijvert zich dan ook om voor haar een graf te vinden. De Hethieten, met wie Abraham daarover onderhandelt, bieden hem er een aan en zeggen: begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Hoofdstuk 23, vers 6. Dat wordt de laatste rustplaats voor deze mooie, eerbiedwaardige vrouw Sara, de oude Sara. In de teksten over Abraham en Sara heeft de plaats van de vrouw veel schaduwzijden. Maar op die manier duiden ze de lange weg aan die nog af te leggen is om de vrouw een gelijkwaardige plaats te geven. Zoals de vrouw alleen door de man volwaardig mens wordt, zo wordt ook de man alleen door de vrouw volwaardig mens. Man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld, niet als individu, maar man en vrouw tezamen. Abraham en Sara, de teksten erover, laten zoal wat lichtpunten zien. Wat de omstandigheden van het leven ook zijn, de mens kan op een waardige manier oud worden. En ook nog de genade van God ontvangen, op hoge leeftijd. Dat toont Sara. Dat God nog nieuwe dingen in petto heeft, op hoge leeftijd. Beste oudere luisteraars, ik wend mij bijzonder tot u. U bent misschien ook op een leeftijd gekomen dat u misschien niet veel meer te verwachten heeft. Maar misschien heeft God wel iets voor u in petto. Sluit uw hart niet voor God en zijn belofte. Wees niet verbitterd door de dorheid van het verleden, maar leef nu in de dankbaarheid van deze dag, in de dankbaarheid om wat God ons al gegeven heeft en wat Hij ons belooft ons steeds te geven. In Sara zien we hoe speciaal een mens kan zijn, hoe aantrekkelijks en daardoor een blijvende eerbied afdwingt, maar wel in de juiste verhouding. Sara heeft bijvoorbeeld ook Hagar terug opgenomen als slavin. Sara heeft altijd gezorgd voor haar zonen, want ook dat mogen we niet vergeten.